Goedemorgen. Gaat het eindelijk gebeuren? Ik vind het wel spannend, maar ook heel leuk. Dus moet goed komen. Even kijken. Zo, ik wil het vandaag gaan hebben over koning Jozefat. En dat is een koning en er wordt over geschreven in 2 Kronieken van hoofdstuk 17 tot hoofdstuk 20. En dat is een koning en ik heb hem tijdens mijn Bijbelschool heb ik daar een studie op zijn karakter gedaan, om het zo te noemen. En dat heeft mij toen is me zo bijgebleven en heeft me zo geraakt dat ik dat eigenlijk gewoon door wil geven en wil laten zien dat ook in het Oude Testament, wat toch wel een andere situatie is dan wat wij hebben, want zij hebben geen Jezus en wij wel, en dat is iets heel moois. Maar dat maakt de situatie daar wel anders, maar dat het nog steeds heel erg relevant is wat er in het Oude Testament staat. Want het is dezelfde God als die waar Jozefat naar bad, is dezelfde God als waar ik naar bid. En dat maakt het nog heel relevant. Maar koning Jozefat, even kijken. Koning Jozefat is van de lijn van David, is de koning van Judea rond het jaar, of begint het jaar 870 voor Christus tot het jaar 848 voor Christus. Hij is wel een stukje na David, maar nog redelijk in het begin van Judea. En hij is de zoon van koning Asa. Koning Asa was niet zo'n goede koning in Gods ogen. Hij vereerde Baal en zelfs aan het einde van zijn leven staat er dat toen hij ziek werd, zocht hij nog naar afgoderij en naar geneesheren, staat er volgens mij. Maar daarna komt zijn zoon Jozefat. En Jozefat, ondanks de acties van zijn vader, gooit het roer om. Hij kiest ervoor om God te aanbidden en zoekt God in de lastige situaties. En aan het begin van zijn koningschap stuurt hij mensen, levieten, met de Torah het land in om eigenlijk het woord van God weer te verkondigen en weer in het land te krijgen. En dat werkt. Want er staat uiteindelijk dat de vrees des Heren valt weer over het land. En het land is terug bij God. En eigenlijk is dat het punt waarop Jozefat mijn aandacht had. Want die heeft dus eigenlijk, doordat hij weer voor God heeft gekozen, heeft hij ook dat hele land daarin meegenomen. En hij is voorgegaan en heeft zijn onderdanen lesgegeven eigenlijk. En ik vond dat iets heel moois. Oh, nou had ik nog een plaatje trouwens. Jozefat is van het koninkrijk van Juda, dan moet ik eigenlijk daar naartoe wijzen. En dat is het onderste koninkrijk, dat is het koninkrijk waarin de lijn van David door werd gezet. En ook waar uiteindelijk Jezus komt uit die lijn van koningen. Even kijken, dan. Dit is het eerste stukje waar ik het net over had, waar koning Jozefat begint en eigenlijk zijn volk terugbrengt bij God, is hoofdstuk 17. Maar ik wil het gaan hebben over hoofdstuk 20. En hoofdstuk 20 gaat over een gevecht waar Jozefat wordt aangevallen. Dus dan beginnen we bij vers 1 en 2. En daar staat: hierna gebeurde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar. Er kwamen heel veel mensen op Jozefat af. En hier moet hij zich ook gerealiseerd hebben: dit ga ik niet winnen. Want dit waren er veel meer. En dat wist hij. En wat ik het mooie vind, hier is dus hier wordt de situatie geschetst, maar het mooie vind ik zijn reactie hierop. Jozefat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeenten van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de nieuwe voorhof. Wat Jozefat hier eigenlijk doet is, Hij zet vijf stappen, zo heb ik ze opgeschreven. Wat hij als eerste gebeurt, is dat er staat dat Jozefat raakte bevreesd. Dus hij was onder de indruk. van wat er gebeurt. En hij werd er angstig van, want het zag er niet goed uit. Maar zijn reactie daarop is God zoeken. Zijn eerste reactie is, ik ga naar God. Ik kan het zelf niet, ik ga naar God. En om nog mooier te maken, neemt hij daar het hele land in mee. En ze gaan met z'n allen gaan ze vasten en zoeken ze God. En dat doen ze op de plek die daarvoor is aangewezen. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld over hoe wij hem hierin mogen volgen. Hoe wij God mogen zoeken. Als met wat we tegenkomen in ons leven. School, werk, dingen waar we tegenop zien. Die eigenlijk heel lastig zijn. En waarvan we denken dat we dit niet kunnen. Mogen we met God doen. En dan hebben we misschien niet allemaal een heel land om daarin mee te nemen. Maar we mogen wel God zoeken. En als we verder lezen. Even kijken. Vanaf vers 6 gaan we dan naartoe. Spreekt Jozefat voor de tempel een gebed uit. En dat gebed dat gaat als volgt. En zei, Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daarvoor u een heiligdom gebouwd voor uw naam en gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken, toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken ze bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. En heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. En ik denk dat dit gebed heel veel zegt waarom Jozefat uiteindelijk ook echt geholpen wordt door God. Want dit gebed laat zien dat Jozefat weet tegen wie hij het heeft. Hij heeft door dat hij tegen God spreekt en niet tegen zijn hulpje die hem moet helpen. Maar zoals hij het zelf ook zegt, de God van onze vaderen, bent u niet de God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hij erkent God als de God die hij is. Hij spreekt uit, spreekt zijn erkenning uit. En hij laat zien dat hij ontzag heeft voor God, respect heeft voor God. En dat hij echt weet tegen wie hij het heeft. En dat hij niet zomaar tegen iemand praat. En daar begint hij mee. Dat is het allereerste wat hij wil zeggen. Is ik weet wie u bent. Ik weet dat ik niet tegen iemand die onder mij staat, maar iemand die ver, ver boven mij staat. En daarna spreekt hij eigenlijk de belofte uit. Die God hem heeft of God zijn land en zijn volk heeft gegeven. Die God Abraham heeft gegeven. Hij gaat in zijn recht staan. Hij zegt, het is mijn recht om in dit land te wonen, want dat is een belofte die u heeft gedaan. En nu wordt dat bedreigd. En ik weet dat ik er niet zoveel tegen kan doen. Wat gaan we doen? En hij legt het voor God neer. Hij gaat in zijn recht staan. En hier in vers 10 spreekt hij echt uit van, oké, ik sta tegen een grote troepenmacht waarbij het niet goed gaat komen als ik dit zelf ga doen. Wat is uw plan? Wat gaan we doen? Wat gaat er gebeuren waardoor we dit alsnog gaan overwinnen? En hierna spreekt er een profeet op die het woord van God verkondigt, Gods antwoord verkondigt. En die zegt, er staat, toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matania, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen u: weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. En dat vers vind ik zo ongelooflijk sterk. Niet aan u is de strijd, maar aan God. En dit is iets wat God zegt. Dus dat staat in het Oude Testament. Maar dit is net zo relevant voor ons vandaag als dit voor koning Jozefat was. Als wij onze strijd aan God geven, dan zegt God: dit, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Of wat er dan ook voor je ligt. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. En dat heeft koning Jozefat ook geweten. Want die heeft uiteindelijk, als we verder lezen, dan krijgt hij instructies. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u om... nou ben ik hem kwijt. 17. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is. Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Dat lijkt me best wel een geruststellende boodschap als koning. De Heere zal met u zijn. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Want ik ben met u. Het is mijn strijd, niet die van jou. En toen ik dit las, zat ik van: oké, dit staat daar, maar herken ik dit ook? Is dit iets waarvan ik zit van: ja, hier kan ik over getuigen, dit kan ik bevestigen, dit klopt. En toen dacht ik, toen schoot mijn gedachte naar de Bijbelschool die ik heb gedaan afgelopen herfst. Dat was een hele toffe tijd, maar ook heel intens. Het is best wel een hele hoop. En ik had al 1,5 jaar geen school meer gehad. En school is ook niet mijn sterkste kant. En die combinatie maakte dat die Bijbelschool, plat gezegd, eigenlijk niet zo'n heel goed plan was. Want het was niet mijn sterkste kant. Dus ik ging daar ook heen en ik denk: nou, nu ga ik de Bijbel bestuderen met God. Dit zal vast makkelijker zijn dan de middelbare school of iets. Maar dat viel tegen. Dat was eigenlijk niet zo. Het was verrekte lastig. En het was heel veel. En ik heb 's avonds laat nog aan mijn opdrachten gezeten. En het bleef maar gaan. En eigenlijk was het te veel. Het was niet goed voor me. En ik denk dat het 1,5 week heeft gekost. Dat ik heb gezegd: oké, Heer, dit gaat mij niet alleen lukken. Dit lukt me niet om dit nog 12 weken vol te houden. Dus dat wil ik dan ook niet doen. Ik wil deze tijd aan u geven. En ik ga niet al mijn opdrachten maken, want dat is niet verstandig. Ik ga met u bezig zijn en ik ga mijn opdrachten samen met u maken. En we zien wel hoe ver we komen. En dat is het moment waarop ik veel meer de aanwezigheid van God ook heb ervaren. Toen ik minder ging doen, maar wel meer gericht op God. En ik had geen oorlog te voeren met 3 andere volken. En ik had ook geen heel volk van Juda achter me staan om samen met mij te vasten. Ik had ook geen tempel om naartoe te gaan. Maar ik had wel God om naartoe te gaan. En ik had wel een strijd in mijn leven om aan God te kunnen geven. En toen ik dat heb gedaan, kwam er meer rust. Heb ik die Bijbelschool afgerond. En was ik mentaal nog redelijk oké. En heb ik er ook nog heel veel uitgehaald. Zoals dit verhaal. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is in mijn leven, waar ik echt een strijd aan God heb mogen geven, heb moeten geven. En waar God mij daarin heeft geholpen en mij daarin heeft gered en echt die strijd op zich heeft genomen en heeft gezegd: dit is mijn strijd, niet die van jou. Ik ga je hierbij helpen. Ik ga je hierin sterken. We gaan dit samen doen. En dat heeft me toen zoveel geholpen, zoveel rust gegeven, dat het ook goed is gegaan. En als we dan weer terugkijken naar onze vriend koning Jozefat, dan zien we dat dat bij hem ook zo is gegaan. Hij heeft de instructies gevolgd. Hij is gegaan, hij is ten strijde getrokken. En hij heeft gewonnen. Maar niet eens in een veldslag, nee, het was zelfs zo dat alle vijanden in het vijandelijk kamp elkaar hebben aangevallen door verwarring in het donker. Eigenlijk bijna te gek voor woorden, maar het staat er echt. Het is echt zo gegaan. Door verwarring in het donker. Dus er is niemand van Juda gesneuveld door deze strijd. Terwijl dit een strijd was waarvan werd verwacht, als je er gewoon plat naar kijkt, dat iedereen zou sneuvelen, want dit was een strijd die niet te winnen was. Maar God heeft ze veilig gehouden. Heeft die strijd op zich genomen. Heeft gezegd, dit is mijn strijd, wees niet bevreesd. En dat heeft hij gedaan. En ik denk wat ik voor jullie ook daarin in mee wil geven, is dat dus als je een strijd hebt in je leven, dat God die op zich mag nemen. Maar ook kijkend hoe Jozefat die strijd aan God heeft gegeven. Want ik denk dat daar een heel groot deel van de sleutel ligt. Dat Jozefat in zijn gebed eerst erkenning naar God heeft uitgesproken. En echt heeft laten zien dat hij de Heer vreest, zoals dat heet. En dat is geen angst, maar dat is ontzag. En dat is respect. En dat is erkennen dat God veel groter is dan alles en iedereen wat ik op aarde hier kan tegenkomen. Dat God daarboven staat. En hoeveel mensen er ook voor me staan, welke problemen er ook voor me liggen, God is groter. Dus ik kan die problemen vrezen, of ik kan God vrezen die daarboven staat. En Jozef had wist dat. Die erkende God als de God die in de hemel leefde. Als de heerser over alle koninkrijken en alle heidenvolken. Want dat is wie God is. Die staat boven onze problemen. En als wij God erkennen als de rechtvaardige Heer van het universum, dan zitten we alleen maar goed. Dat is een vrees voor God die terecht is, die klopt. En daarna gaat Jozef wat in zijn recht staan. Hij zegt, Heer, dit is wat u heeft gezegd in uw woord. Dit is wat u wilde zeggen. Dit is de belofte die u heeft gegeven. En vanuit die belofte wil ik daarom vragen, wilt u ons helpen? Want ik kan het niet alleen. Maar samen kunnen we dit wel. En dat stappenplan, bijna, heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Van ja, dit is hoe we met God horen te leven. Hem erkennen als Heer. In ons recht gaan staan. En de situatie uitleggen en om hulp vragen. Bijna heel simpel, maar zo, zo krachtig. Want God is, we hebben het over God. Het staat op meerdere plekken in de Bijbel van God, en vooral het vrezen van God is kennis, is wijsheid. Het staat in 1 Spreuken vers 7. Staat er, de vrees des Heren is het beginsel van de kennis, dwaze verachten wijsheid en vermanning. Het staat in Job 28 vers 28, maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vrees des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade is inzicht. Het is de vrees des Heren, dat is iets wat je niet zomaar hebt. Ik geloof dat dat 100% van God moet komen, maar dat het iets is wat wel nodig is als je gelooft en wat je ook gaat krijgen als je gelooft. Ik geloof dat hoe meer je gaat geloven, hoe meer je met God bezig gaat zijn, hoe meer je in zijn woord gaat duiken, dat je meer vrees voor God op gaat doen. Omdat God je dat dan zal geven. En dat je zoveel dichter bij God gaat brengen. Omdat Als je erkent en ziet wie God is, dan gaat hij je helpen. Dan ga je ook inzien wat je samen met God kan. Dan ga je inzien hoe ongelooflijk groot die God is die naast je staat. En dan kun je de wereld aan. Letterlijk. En ik denk dat dat iets heel krachtigs is en iets heel moois is. Wat we van koning Jozef wat kunnen leren. En ja, dat is, volgens mij ben ik heel snel, maar wel zo'n beetje wat ik zondag mee wilde geven met jullie. Dat dit onze God is. En dat deze God voor ons staat en met ons is. En met ons wil zijn. Dan wil ik nog even bidden. Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen. Met z'n allen, dat we weer een volle zaal hebben. Dat we in rijen mogen zitten. Dat er steeds weer meer vrijheid mag komen voor ons. Maar Heer, zo willen we ook bidden voor de mensen in de Oekraïne en in Rusland, waar het nu zo chaotisch is, zoveel angst. Heer, we willen voor ze bidden dat zij hun strijd aan u mogen geven. En dat zij hun onrust aan u mogen geven, hun angst aan u mogen geven. En dat u met ze zal zijn. En dat u de strijd op zich zal nemen. De last op u zal nemen. En dat u rust zal brengen. Heer, we bidden ook voor de kerk. Dat we ontzag voor God mogen ontvangen. En dat u ons zal laten zien door een openbaring wie u bent. En dat u zo ongelooflijk groot bent dat we daar niet bij kunnen. Maar dat we daar alleen maar ontzag en respect voor mogen hebben. En dat we vanuit daaruit mogen leven in een symfonie met u. En dat we in eenheid met u mogen leven. En dat we onze problemen en onze strijd aan u mogen geven. En ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Heer, dank u wel dat u zo groot bent, zo dicht, maar ook zo dichtbij bent. Dank u wel dat u met ons wil leven. En ik bid dat we als kerk komende week dichter bij u mogen komen. Dat we meer ontzag voor u mogen krijgen. En dat wat we ook hebben in ons leven, dat we het echt aan u mogen geven. In Jezus' naam, amen.